Culturele antropoloog Mariska Stevens gaat in op de geschiedenis van de droominterpretatie. Zelfs de psychoanalytische benadering, zoals wij die kenden van Freud en Jung, raakte in China al vroeg in zwang. Op den duur ging ook het boeddhisme een belangrijke rol spelen.
De droomtraditie in China is al zo oud als de Chinese cultuur. En die is natuurlijk enorm oud. Mensen overal op de wereld dromen, in alle culturen dromen. Dus je zou kunnen zeggen dat de droomtraditie eigenlijk al zo oud als de mensheid is. Wat interessant is, is natuurlijk dat in een droomtraditie op een bepaald moment ook een soort definitietechniek sluipt. Waarbij je niet meer spreekt alleen maar van een droom, maar dat je ook kunt spreken van een voorspellende droom. En het meest fascinerende daarin is van hoe gaat men in culturen om met het gegeven droom? Hoe interpreteert men een droom? In China zou je kunnen zeggen dat het wezen van voorspelling ook heel belangrijk is geweest, omdat de taal, de Chinese karakterschrift, ontstaan is vanuit de gedachte dat men met de goden kon communiceren. Heel vroeger deed men dat door middel van het gebruik van gloeiende sintels op schildpadschalen. En op die schildpadschalen ontstonden dan barstjes. En die barstjes die zagen er eigenlijk uit als kleine tekeningetjes. En die kleine tekeningetjes werden dan geïnterpreteerd als antwoord op de vraag van de persoon die iets vroeg. En dat gebeurde natuurlijk zeg maar, door specialisten op het gebied van de uitleg van dergelijke orakels. Maar eigenlijk is dat ook de basis van het Chinese karakterschrift. Later heeft dat zich ontwikkeld in een schrijfwijze, zou je kunnen zeggen. En daarmee kun je eigenlijk zeggen dat het Chinese karakterschrift ook een taal is die komt van de goden van oorsprong. En dus al heel erg oud.
Hoe oud schat je ongeveer?
Nou, het Chinese karakterschrift is al minstens 3000 jaar oud.
We horen nu trouwens geen sintels of zo die neerkomen, maar dit is gewoon een regenbui. Ja, kun je iets zeggen over de symboliek, de droomsymboliek, in vergelijking bijvoorbeeld met onze eigen traditie in het Westen?
Chinese cultuur, zoals ik al zei, is al heel oud. En dat betekent dat men ook al heel lang speculeert over de interpretatie van dromen. Eigenlijk veel langer nog dan wij dat in het Westen hebben gedaan. En dan heb ik het niet bijvoorbeeld over Griekse wijsgeren als Archimedes, die al heel vroeg boeken schreven over droominterpretatie. Maar dan heb ik het bijvoorbeeld over het veel analytische benadering van droominterpretatie zoals die in het begin van de vorige eeuw door Freud en door Jung werd gebruikt. En het grappige is dat al die elementen waar destijds bij ons over gespeculeerd werd van wat is de betekenis van een droom? Bestaat er zoiets als het onbewuste? Is een droom een fysieke toestand? Komt die van binnen of komt die van buiten? Heeft een droom een psychologische betekenis? Ja, die discussie die werd eigenlijk in China al gevoerd in de 11e en de 12e eeuw. Na Christus. En je ziet dan ook dat er geschriften verschijnen over de interpretatie van dromen. En één daarvan is een beroemd geschrift van de schrijver Chun Shiyan. En dat geschrift dat heet De Verheven Principes van Dromen. En dat geschrift dat werd voltooid zo rond de 1550. En als je dat leest, dan zie je dat daarin een veel diepere uitleg wordt gegeven aan dromen dan die wij gewend zijn, zelfs vanuit de psychologie. Wat leuk is daarin is dat dromen ook direct verwijzen naar allerlei ziektes en deficienties van het lichaam, zoals dat gebruikelijk is binnen de Chinese cultuur. Als je kijkt naar het hele idee van acupunctuur, namelijk dat het lichaam onder andere bestaat uit meridianen en energiestromen zoals qi-energie, dat die stromen geblokkeerd kunnen worden en dat ook organen daardoor kunnen misfunctioneren. En dat eigenlijk de dromen aanwijzingen opleveren over het dysfunctioneren van organen en waar de qi wel en niet geblokkeerd is.
Kun je er een paar voorbeelden van geven hoe dat er dan uitziet in zo'n droom?
Als je last hebt van je nieren, dan kun je dromen dat je in een boot zit en dat die boot vol loopt met water en dat je verdrinkt. Als je last hebt van je lever, ja, dan kan dat betekenen dat je op een bepaald moment een geur in je droom ruikt die doet denken aan vochtige paddenstoelen. Het hart, als je last hebt van je hart, dan kan dat betekenen in je droom dat je door vuur wordt verzengd. En als het dan weer goed komt, dan kun je uit het vuur gered worden.
En wordt dat nog steeds zo gebruikt? Wordt er nog steeds op die manier naar gekeken?
Nou kijk, er zijn nu binnen de traditionele Chinese medische geneeswijze zijn er zo ongelooflijk veel andere manieren om diagnose te stellen dat een droom daarvoor eigenlijk niet meer noodzakelijk is. Het is zo, ook in de Chinese samenleving zijn er op verschillende niveaus werken mensen. Dus er zijn ook waarzeggers en zijn er specialisten die dromen interpreteren. En daar ook gebruik maken van orakeltechnieken. En je hebt natuurlijk artsen en doktoren die medische diagnoses stellen. En bijvoorbeeld polsdiagnose als traditionele Chinese methode toepassen. Dus waar die droom wordt ingezet en waar die droom gebruikt wordt, en dat is ook eigenlijk in zijn algemeenheid zo, cultureel heel sterk afhankelijk van de context waarin iemand leeft. En het is in dat opzicht ook heel grappig bijvoorbeeld dat ook binnen de boeken die bestaan over droominterpretatie in China ook altijd een onderscheid gemaakt werd tussen de positie die de dromer innam in de samenleving. Dus de droom van iemand die een keizer is, ja, die heeft een andere interpretatie dan de droom van iemand die een boer is. Dus heel veel dromen hadden ook te maken met voorspellingen over de graanoogst, over het weer, over de vruchtbaarheid van de grond, de verschillende jaargetijden. En de dromen van keizers en heersers, die gingen natuurlijk over ja, hoe de staat ofwel rustig bleef, ofwel dat er sprake was van allerlei opstanden, gevaren voor de positie van de keizer. Dus van daaruit werden de verschillende symbolen ook gekoppeld aan de positie die mensen innamen in de samenleving.
En dan was dan een specialist die hielp om die interpretatie te maken, of kenden mensen zelf ook die betekenissen?
In principe werden dromen toch wel door specialisten geïnterpreteerd. En met betrekking tot de droomwoordenboeken, ja, je moet ervan uitgaan dat de scholastische klasse in China natuurlijk vele malen kleiner was dan het aantal mensen wat in staat was om die boeken te lezen. En de monniken die konden lezen, en dat is ook nog regelmatig is dat zo, die verbonden waren aan de tempels, die deden hun werk vanuit de tempels. En het lezen van orakelboeken en dergelijke was eigenlijk niet weggelegd voor het gros van de bevolking.
En nou noemde je net een boek wat in de 16e eeuw verschenen is. Was dat een Taoïstisch boek?
Nee, je kunt niet zeggen dat het een Taoïstisch boek is. Want het probleem is namelijk dat wij hebben keurig netjes onderscheid tussen Taoïsme, Confucianisme en Boeddhisme. Als je kijkt naar hoe die stromingen in de praktijk, in de geschiedenis van de Chinese cultuur, tot stand kwamen, dan zie je dat er ontzettend veel overlappingen waren. Heel veel verschillende opvattingen. En dat ook die grenzen tussen wat het ene en wat het ander was helemaal niet zo duidelijk waren. Het boek waar wij net aan refereerden, de Verheven Principes van Dromen. Ja, je zou kunnen zeggen dat dat Taoïstisch was van karakter, omdat het een boek was waarin met name ook het spirituele van dromen en ook het voorspellende van dromen opgenomen werd. Op een andere manier was het boek heel strak in het indelen van categorieën en had een sterk rationele benadering waarin het ook de Confucianistische opvatting over dromen opnam. Namelijk dat dromen eigenlijk veroorzaakt worden door situaties buiten mensen. Dus als het koud is, dan droom je van sneeuw. En als het warm is, dan droom je van dit of dat. Confucianisten die waren niet heel erg happig op goden en geesten. Dus die waren ook sterk geneigd om het verschijnen van goden en geesten in dromen af te doen als flauwekul. En voor Taoïsten gold gewoon dat zij een onderscheid maakten tussen wat echte goden en geesten waren die verschenen in de dromen. En wat misschien wel de behoeftes van de eigen ziel waren. En daarin voorziet dat boek. Het voorziet feitelijk in alle categorieën. Dromen met betrekking tot ziektes, met betrekking tot het bezoek van een geest, met betrekking tot de eigen geest. Want in China is ook nog de gedachte dat mensen als ze gaan slapen, dat hun geest gaat wandelen. En in sommige stromingen was het ook zo dat men bang was dat als iemand plotseling wakker gemaakt werd, dat die ziel dan nog steeds aan het wandelen was en dus niet kon terugkeren naar het lichaam. Feitelijk in dit boek worden alle categorieën beschreven. En dat is ook wat het boek zo bijzonder maakt.
Dus ook bijvoorbeeld voorouders? Of
Ja, het verschijnen van voorouders in een droom. De godenwereld, de spirituele wereld, emoties om maar eens wat te noemen. Je kon een teveel hebben aan bepaalde emoties. Wanneer je bijvoorbeeld heel erg bang bent, dan droom je van situaties waarin allerlei beesten en ook allerlei mensen zich verstoppen. Wanneer je te gelukkig bent, dan droom je van situaties waarin alles zich opent. En bijvoorbeeld wanneer je heel erg kwaad en agressief bent, ja, dan droom je precies het tegenovergestelde. Namelijk dat allerlei dingen zich sluiten. En voor de rest, ja, de bronnen van dromen, dat zijn natuurlijk alle bronnen die in de wereld bestaan.
Als je nou kijkt naar de symbolen die in China in dromen naar voren komen, hoe ziet dat eruit in vergelijking met de westerse traditie van droomsymboliek?
Kijk, droomsymboliek is binnen iedere cultuur feitelijk gedeeltelijk ook gekoppeld aan de historische omstandigheden van die cultuur. Culturen die zijn niet duizenden jaren onveranderd. Antropologen die hebben dat al heel lang uitgevonden. En dat betekent dat droomsymboliek ook andere interpretaties krijgt wanneer zij plaatsvindt in een andere tijd. Wij hebben op een bepaald moment te maken gehad met de Freudiaanse uitleg van dromen, waarin seksuele symbolen, of in ieder geval symbolen die verwezen naar seksualiteit, heel erg belangrijk waren. Ja, dat is eigenlijk ook wel logisch, want op het moment dat Freud zijn onderzoek deed en zijn droominterpretaties vastlegde, zag hij ook de weerslag van een Victoriaans tijdperk waarin enorme restricties op seksualiteit golden. Je kunt je afvragen of later dan al die interpretaties nog steeds kloppen wanneer er sprake is van seksuele revolutie en seksuele openheid. Dus in die zin kun je wel zeggen dat droomsymboliek geneigd is tot verandering. Als je kijkt naar Jung, die heel veel collectieve symbolen heeft onderzocht en ook zich veel bezig heeft gehouden met de symboliek van de Oosterse wereld, ja, dan zie je dat hij een stukje verder gaat. Hij kijkt niet zozeer naar het historische. Hij kijkt meer naar het cultureel-religieuze element van cultuur. Maar ook daarin zie je dat er een historische verandering plaatsvindt. De symboliek verschuift naarmate het beeld verschuift. En heeft ook sterk te maken met wat er visueel voorhanden is waarmee mensen associëren. Daarnaast zijn er verschillen, ook letterlijke verschillen in cultuursymboliek. Wij dromen van wit en wij zien dat als maagdelijkheid. En in China is dat de kleur van de dood. Dus dat betekent dat als je van wit droomt in China, is de consequentie daarvan anders dan wanneer je dat zou dromen als je in een westerse wereld zou zijn grootgebracht. Draken, dat is niet iets waar westerse mensen van dromen. Maar draken, die hebben een hele sterke symboliek binnen de Chinese cultuur. Het is daarom ook eigenlijk, ja, zou ik zeggen, bijna gevaarlijk om westerse psychologische interpretaties van dromen los te laten op Chinese culturen. De interpretatie van droomsymboliek is altijd afhankelijk van tijd en plaats en van culturele achtergrond van de dromer. En die kun je feitelijk niet loskoppelen.
Wat is de rol van het boeddhisme geweest in die hele ontwikkeling van de droomsymboliek en orakels?
Als het gaat over dit specifieke droomboek, boeddhisme bestond al eerder in China, maar niet in de vorm zoals dat in India bestond. Ook over de komst van het boeddhisme naar China is heel veel gespeculeerd. Wat er gebeurd is eigenlijk is dat het boeddhisme min of meer via Zuid-China binnen is gekomen en daar nooit diezelfde vorm heeft gehad zoals dat in India bestond. Eigenlijk omdat het altijd een soort syncretisme was met de plaatselijke godinnen en ook de plaatselijke entiteiten. En daar is een vrouwelijke boeddha uit voortgekomen en dat is juist heel interessant. Want ook de godinnen in het zuiden van China, die bijvoorbeeld vissers beschermden en steden beschermden, heersten over de rivieren, dat waren ook allemaal godinnen en het waren moeders ook allemaal. En daaruit is de Kuan Yin ontstaan, een bodhisattva die de vrouwelijke vorm van Boeddha aannam. En die mythe juist, die is ergens ontstaan tussen 600 en 800 na Christus. En die mythe die is enorm populair. Nog steeds, ook overal ter wereld, als het gaat over Chinees boeddhisme.
U hoorde Jeanette Werkhoven in gesprek met Mariska Stevens. Volgende week gaat het over de rol van de bodhisattva Guan Yin bij de droominterpretatie. Informatie over de projecten van Stevens vindt u op onze website.